Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Abitbol, de man kan niks.
Nou ja, hij heeft in het verleden wel wat gedaan, toch? Dus
geld opgemaakt en niks gepresteerd.
Dat is ook een ding. Nee.
Die man hoort niet meer thuis in de Formule 1, wat ik al eerder gezegd heb. Ik denk dat hij het zelf in de wereld gebracht heeft om toch te kijken of hij misschien ergens nog aan de bak kan.
Ja. Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Inmiddels zitten we alweer in de laatste week van januari en kijken we reikhalzend uit naar de komende wintertests waar het sandbaggen kan beginnen. Hoe zit het nou met Abitbol en wat zegt Helmut Marko over Charles Leclerc? Dit en nog veel meer het komend half uur. Welkom bij aflevering 4, jaargang 4 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
We hebben weer een mooie tafel vandaag. Hij is voormalig F1 coureur en ondernemer van de Race Planet, Michel Blekemolen. Michel, welkom.
Dank je.
Ik had het net over dat sandbaggen. Wat is eigenlijk sandbaggen?
Nou, ik zou het niet weten. Dus het is heel simpel. Bij deze ben ik alweer gezakt natuurlijk.
Nou, ja. Even kijken of we het einde van de podcast halen, Michel. Dan bij ons professioneel coureur en instructeur bij Lamborghini, Jeroen Mul. Jeroen, welkom.
Dankjewel.
Zijn de auto's sneller dan vorig jaar?
Nee.
Dan bij ons, de enige Nederlandse teambaas die een Verstappen kampioen maakte, Frans Verschuur. Frans, is George Russell een potentiële wereldkampioen?
Ligt eraan welke auto die zit, maar ik vind
in een Mercedes.
Hem wel, ja, dan heeft hij kans.
Iedereen steekt een beetje pips af naast Michel, moet ik meteen even zeggen. Waar kom jij vandaan?
Eventjes een kwartiertje geskiet in Oostenrijk. Dus was heerlijk. En heel rustig op de piste.
Ja?
Uniek, dat zie je bijna nooit. Dus ben dit keer niet aangereden, zoals het in vakje gewoon noemen.
Ben jij op de skis net zo snel als in de auto?
Dat was ik wel, maar ik moest toch eventjes een beetje weer inkomen naar mijn handicapje van vorig jaar. Met een gebroken rug. Dus, maar dat gaat weer goed.
Klein handicapje.
Ja, dat was toch wel. Ik dacht eerst 2 weken voor de kerst. Dat gaat niet lukken, dat skiën. Maar uiteindelijk zie je toch dat het lichaam toch wel herstelt. En de dokter zegt, je bent gek. Nou, dat zegt niet alleen de dokter. Dus
niks ga nieuws.
Gewoon maar.
Maar wat is het dan? Ik ben toch even benieuwd. Want ik bedoel, dan heb je een gebroken rug. En dan denk je met kerst, het wordt niks. We zitten nu derde week van januari en je bent aan het skiën. Maar is dat kinderweide? Is dat zwarte piste, blauwe piste,
ja,
rode
alles,
piste?
Alles wat ik tegenkom. Ik heb met kerst wat rustiger aangedaan. En ik ben afgelopen week een weekje geweest en heb ik ietsje harder geskiet.
Oh. Heb je ook goede fysio gehad of zo?
Nee, want die dokter zegt, jij bent zo'n type die dat zelf doet. Dus dat had je goed gezien. En ik doe heel veel oefeningen in het zwembad.
Oh, oké. Okay.
Dus, en het helpt ongelooflijk, want ik heb echt dagen gehad dat ik niet kon lopen. En toen ben ik al die oefeningen gaan doen en het gaat eigenlijk heel goed.
Misschien kan je Frans een keer meenemen naar de aquarobics.
Ik heb Frans ook een paar keer opgebeld over en jou gevraagd hoe het zat. Want Frans zei, ja, dat duurt een jaar, want ik had niet alleen dat, maar overal kwam ook nog een beetje bloed mee. Dus ik had wel een beetje heel eng dingen. Dat had Frans ook, dus hij was mijn leermeester. En ik maakte me daar wel zorgen over. Want Frans zei, het duurt een jaar. Dus het is in juni gebeurd. Dus dan heb ik nog een maandje of 5 te gaan. Maar gelukkig was dat niet noodzakelijk.
Maar schuilt er ook een dokter in jou, Frans? Wat hoor ik hier?
Nee, ik heb een raceongeluk gehad. En daar had ik mijn rug op 5 plekken gebroken. Inwendige bloedingen, ribben gebroken enzovoort. En daar hebben ze me 2 keer moeten opereren. Vastgezet met metaal. Dus ik wist een beetje de weg voor Michel.
Ja. Nou, wat goed om te horen dat je eigenlijk weer boven Jan bent.
Ja, het leuke was, ik had het ongeluk. Toen werd ik in een ziekenhotje vervoerd naar Verviers. Want het was in Spa. En dat ritje was gevaarlijker dan 50 jaar racen ongeveer bij elkaar. Ja. Maar toen kwam ik in het ziekenhuis. En een bloedmooie, ik heb het jou verteld, traumachirurg. En, die
kijk uit wat je zegt tegenwoordig. Hè? Maar
ze was heel mooi.
Dat
mag gewoon net.
Zeker, dat is vlijend.
Bruin metallic, geloof ik, of weet ik het wat. Ik mag, weet niet wat je wel en niet mag zeggen. Maar in ieder geval, die zei na 5 uur, jij moet naar huis. Je mag hier niet blijven. Nou, ik wil altijd weg bij een ziekenhuis, maar dit, in dit geval wilde ik blijven. Maar ze, je hebt niks. En in Nederland werd ik de volgende dag ongeveer gestabiliseerd. En allerlei klemmen en weet ik het wat.
Was het wel een echt ziekenhuis waar je lag?
Ja, ik twijfel nog. ik weet waar je op doelt, maar het was toch wel een ziekenhuis.
Oké. Okay. Mijn hemel. Wat was er trouwens gebeurd op het circuit? Even voordat we verder gaan.
Ik rijd piefpaf uit. Dus is een rechts-linkse bocht. En ik ben al recht. En ineens slaat die auto links af. En ik ga met 149 kilometer erin en 44 g. En ja, dat was toch een echte, dat was mijn hardste klap die ik ooit heb. Ik heb weinig klappen gemaakt, maar dit was zo verschrikkelijk hard. Ik lag te gillen in de auto. Echt letterlijk te gillen. En ik kreeg ook een shock een paar minuten later. Dus het was, was niet zo'n plezierige belevenis. Maar ik ga weer gewoon racen voor de duidelijkheid.
Ja. 44 g is een beetje max op Silverstone. Hoeveel was dat? 52? 51.
Ja, maar die was zijdelings. En ik ging naar voren. En ja, het is maar net hoe het uitpakt.
Ja. Goh, nou welkom nogmaals.
Ja, dank je.
We gaan eens even door het nieuws lopen van de afgelopen week. Ben Hodgkinson, die wordt de nieuwe leider van het motorprogramma van Red Bull. Ja, die Brit die komt over van Mercedes en zal vanaf 24 mei dit jaar aan de slag gaan bij het team uit Milton Keynes. Wat er verder in de overeenkomst besloten is, dat is niet helemaal duidelijk. En daarnaast is Red Bull eruit gekomen met de zaak rondom het hoofd aerodynamica, Dan Fallows. Ja, ruim 7 maanden na de aankondiging van zijn vertrek naar Aston Martin is er dan eindelijk een datum bekend dat hij aan de slag mag gaan bij zijn nieuwe team. Dat is namelijk op 2 april aanstaande. Dat maakte Aston Martin afgelopen dinsdag weer bekend. Stoelendans is lekker aan de gang, zo heren.
Ja, ze zijn lekker aan het schuiven allemaal. Dat zie je wel vaak natuurlijk rond deze periode. En het is nu vooral natuurlijk heel erg aan de gang, omdat de regels voor het komend seizoen zo anders zijn. En ook in aanloop naar 2026, wanneer het motorreglement weer wordt aangepast. Dus ja, je ziet nu die verschuiving een beetje plaatsvinden. Maar fijn dat die rust nu een beetje begint terug te keren en iedereen gewoon aan zijn werk kan.
Ja. Die Ben Hodgkinson, is dat een flinke klap voor Mercedes dat hij daar vertrekt? Of hoe moeten we dat inschalen?
Nou, het is natuurlijk niet, ze vinden het niet leuk. Maar ik denk dat hij een beter salaris gekregen heeft en werkvoorwaarden. En daardoor gaan die mensen eenmaal weg. En wil jij iets bereiken, dan moet je de beste weg kopen. Dat gebeurt in elke sport.
Ja, zal die misschien toch een handicapje meekrijgen van Mercedes? Van dat en dat mag je nooit over praten of zo. Want het is natuurlijk wel een ding. Hij weet alle geheimen en de goede dingen enzovoort.
Ja, maar jij begrijpt ook wel een geheimpje. Mag je niet over praten. Maar ja, dat gebeurt dan toch. Nee. Dan legt hij het uit aan zijn buurman en die zegt, ik heb een goed idee. En dan komt het toch op tafel.
Ja, dat is natuurlijk niet...
Nee, dat is nooit te handhaven. Maar ik denk, aangezien ze 4, 5 jaar de reglementen hetzelfde houden van de motors, heeft hij best wel invloed, denk ik, op dit verhaal.
Ja, hij is ook al vanaf 2001 werkzaam bij Mercedes. Hè? Dus hij heeft echt die hele hegemonie van Mercedes meegemaakt. En alle trucjes die zij natuurlijk hebben uitgevoerd. Dus ja... Red Bull haalt wel echt iemand binnen met een hoop kennis.
Moesten ze wel, hè? Als je dus, je moet de beste mensen weghalen om dit te kunnen voortzetten.
Maar ik denk dat er een hoop mensen beleven zijn die al bij Honda zaten.
Jawel, maar...
Je hebt natuurlijk al in Engeland gedaan, toch, die motoren?
Ja, maar ze bouwen nu een nieuwe fabriek. Maar ik denk dat de cultuur tussen Oostenrijkers en Japanners op een gegeven moment toch tegen elkaar ingaan. Dat ze die werken niet hetzelfde.
Nee, maar ik begreep ook dat Honda wel weer eigenlijk terug wil komen. Dat ze een beetje te snel deze beslissing hebben genomen.
Dat zei de man van de hoofd van de motoren. Maar ik denk dat de board of directors die beslissen over die 100 miljoen... of die er wel of niet doen, dat is nog een ander van.
Aan de andere kant, het is natuurlijk een verschrikkelijk goed marketingmiddel. Ja, we hebben niks anders gehoord.
Nee, dus ze hebben het zwaar onderschat natuurlijk. En nooit verwacht dat het toch wereldkampioen wordt.
Hey, ik wil heel even terug naar die stoelendans. Want hoe zit het in de Formule 1-wereld met concurrentiebeding bijvoorbeeld? Als die mannen zo belangrijk zijn. Jeroen, je zei het net al, vanaf begin 2000 is hij al bij Mercedes. Waarom heeft hij niet een topzwaar concurrentiebeding dat hij minimaal 2 jaar thuis moet zitten?
Ik overdrijf het misschien een beetje, maar...
Nee, er zullen ongetwijfeld regels in die contracten staan. Maar ja, aan de andere kant, dit is wel gewoon mensen hun werk, weet je. Dus je kan mensen ook niet te veel vastleggen daarin. Ik denk dat daar ook wel regels voor zijn. Maar ja, goed, je ziet bijvoorbeeld bij die hoofd aerodynamics dan nu... Dan Fallows, die van Red Bull naar Aston Martin gaat.
Ja.
Dat er best wel gedoe geweest is tussen Aston Martin en Red Bull over vanaf wanneer hij dan zou mogen gaan starten.
Ja.
Waarbij Red Bull zegt, hij moet in ieder geval 6 maanden na het einde van zijn contract, mag hij pas weer aan de slag bij iemand anders. Aston Martin zegt, ja goed, het is al eerder opgezegd, dus we zouden eigenlijk wel een begin van het seizoen willen. Nu uiteindelijk hebben ze dan de compromis dat hij in april daar mag beginnen.
Ja.
Dus dat is dan toch ongeveer wel rond die 5, 6 maanden na, 4, 5 maanden dan nadat het seizoen is afgelopen, dat hij daar van start mag. Maar je kan daar niet overal banden aan leggen. Dat is gewoon niet te doen.
En wat ik me dan toch afvraag, Frans, jij zegt, zo'n Ben Hodgkinson, die zal waarschijnlijk bij Red Bull een meer salaris krijgen. Waarom is hij dat dan bij Red Bull wel waard en bij Mercedes niet? Waarom hebben ze datzelfde geld niet over voor hem bij Mercedes? Want dat is toch ook gewoon je marktwaarde. Ik bedoel, als de concurrent betaalt, dan ben je het kennelijk waard.
Ja, maar een soort waardering. Functieverbetering. Mm-hmm. Heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb daar nou zo lang gezeten. Ik kan niet zo goed op schieten met Mr. X. Dus ik ga naar Y, want dan krijg ik en een functieverbetering en meer salaris. En daar zien ze mij wel als de topjongen aan. Kijk, de man die bij die Red Bull weggeeft om aerodynamica is niet de enige. Maar de man die van bij de motoren, dat vind ik wel een zwaardere belasting dan iemand van de aero. Want de aerodynamica zijn heel veel mensen.
Ja, we gaan het afwachten. Ja, dan ander nieuws. Er was even sprake van een verandering in lengte van de vrije trainingen op de vrijdag. Maar de andere half uur durende trainingen zien we ook in dit jaar 2022 niet terug. De eerste en de tweede vrije training van het Formule 1 weekend, die blijven gewoon een uur duren.
Ja, dat is eigenlijk al sinds mensenheugenis die hele situatie met die tijden. Vrijdags en zaterdags. Dus ik vind het prima wel.
Ja,
mooi.
Kijk, het verkorten van die vrije trainingen, wat ze dus gedaan hebben, naar een uur brengen, vond ik zeker wel een goede zaak. Formule 1 heeft dat met name gedaan voor de entertainmentwaarde op de vrijdag ook. Wat je veel zag bij die lange vrije trainingen is dat teams dan toch rustig aandoen. Weinig auto's eigenlijk op de baan tijdens die kostbare tijd die ze dan toch hebben op de baan. Maar ze gaan dat toch een beetje indelen. Ze moeten met banden omgaan. Hoeveel banden gebruiken ze tijdens zo'n vrije training?
Ja.
En als je die vrije trainingen dus korter maakt, ja, dan moet een team wel veel meer rijden in verhouding over dat uur om hun programma af te werken, waardoor je meer actie op de baan ziet.
Gebeurt iets meer in beeld ook.
Precies, dit is het gewoon leuker om te zien eigenlijk, met name voor de kijkers.
Ik denk ook dat het natuurlijk als ze een half uur korter rijden, dat is ook een half uur minder slijtage van de motor en al die dingen. Dus daar zit een klein financieel verhaal aan. Maar ze zullen het heel druk krijgen. Ze hebben andere banden, ze hebben andere aero, ze hebben van alles. Dus ze zijn echt in dat uur vol bezig. Dus de teams hebben hier ook in meegestemd. Maar ik denk dat meer een financieel verhaal ook een issue is. Terwijl ik eigenlijk voor de langzamere teams zou zeggen, hey, je moet meer rijden.
Ja.
Waardoor je beter eruit komt en meer kunt testen. Dat zal ze zeker de eerste paar races. Dan moeten ze heel veel testen. En vorig jaar hadden ze eigenlijk de auto van het jaar ervoor. Dus er waren niet zo heel veel veranderingen. Maar nu is het compleet anders. Alleen al qua banden en die dingen. Dus ja, ik denk dat het heel druk wordt op de baan. En dan kun je weer niet vol testen, omdat het heel vol is.
Wat is er overigens, we schurken nu aan tegen de eerste wintertests, hè? Wat is daar uit te lezen? Want ik weet nog, vorig jaar zag iedereen meteen natuurlijk, Mercedes heeft het wat moeilijker. Nou, dat werd aan het einde van de rit lag dat gewoon, was dat een fotofinish. Wat kunnen we daaraan gaan zien binnenkort? Het is volgens mij over 29 dagen uit mijn hoofd.
Nou ja, jij had het er net over, jij vroeg aan Michel, wat is nou sandbaggen? En nou ja, Michel zegt dat hij daar niks vanaf weet. Maar ik weet toevallig dat zijn beide zoons dit weekend de 24 uur van Daytona rijden.
Ja.
En daarvan was afgelopen weekend de Roar Before the 24 Hours of Daytona. De grote 3-daagse test in Daytona. En die hebben ze dit jaar voor het eerst anders gedaan dan anders. Normaal gesproken was dat een 3-daagse test, waarbij gewoon alle teams de tijd hebben om te testen. En daar werd ook de balance of performance bepaald. Waarmee dus de organisatie, alle verschillende type auto's, door aan de auto's te schroeven, vermogen te verminderen, gewicht toe te voegen, wagenhoogte te beperken per fabrikant, om op die manier de performance van die auto's bij elkaar te brengen, zodat je een gave race hebt. Wat teams tijdens die Roar dan altijd deden, wat een maatgever was eigenlijk voor die balance of performance, was wat rustiger aan. Met alleen maar volle tanks rijden. Met net even een andere bandenspanning. Alles doen om zeg maar niet het achterste van hun tong te laten zien. En dat heet ook wel sandbaggen. Ja. Dit jaar hebben ze dan bij de Roar Before hebben ze een kwalificatierace gemaakt. Al tijdens de Roar. Dus er is nu een race geweest die bepaalt de startopstelling van de 24 uur van Daytona. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen eigenlijk dat weekend al gewoon vol gas moet gaan geven. Want het heeft daadwerkelijk invloed op je startpositie daar. Dat even over het onderwerpje sandbaggen. Komen we bij de wintertests van de Formule 1 die 23 februari gaan starten in Barcelona. Enerzijds zie je daar altijd ook dat de teams niet het achterste van hun tong laten zien, willen laten zien. Nu precies wat Frans ook aangeeft, nieuwe auto's. Het is allemaal onbekend terrein voor iedereen. Dus wellicht dat ze toch wel al meer doen, omdat ze ook gewoon informatie nodig hebben. Ze moeten weten wat die auto doet, op welke snelheid en dat soort dingen.
Dus eigenlijk de concurrent zand in de ogen strooien, daar hebben ze niet echt tijd voor, verwachten we.
Ik denk dat dit jaar het minste zal zijn in al die afgelopen jaren. Precies, omdat ze toch wel willen weten wat de auto kan. En zeker de mindere teams, die minder data en minder simulatie kunnen doen, die zullen daar toch wel vol proberen te gaan om te wat achter te komen hoe het zit.
Doe je trouwens nu op zondagmiddag, Frans, nu er geen Formule 1 is?
Ik rij aanstaande zondag, of afgelopen zondag bedoel je?
Nou ja, gewoon de zondag dat er nu geen Formule 1 is. Wat doe je over zondagmiddag? Waar vinden we Frans Verschuur?
In de zomer op een boot. En in de winter zit ik thuis een beetje te zappen op tv.
Oké. Lekker en, zondagmiddag.
Ja, en aanstaande zaterdag rij ik een race tegen Michel.
Wat leuk.
Ik weet niet of we in dezelfde klasse rijden. Ik weet niet waar ik onder val. Maar we zullen niet of elkaar wel tegenkomen, jij of ik.
Mooi, maar podiumplek, Frans?
Ja, anders gaan we niet. Hè?
Nee, precies.
Nou, weet je.
Blijf thuis. Ja, er stonden in 2022 zes sprintraces op het programma. Waaronder eentje op Zandvoort. Maar of ze daadwerkelijk gaan plaatsvinden is niet helemaal zeker. Formule 1 teams die willen namelijk royaler gecompenseerd worden voor de kosten die ze maken bij deze sprintraces. Een aantal teams zou een voorstel op tafel hebben gelegd van 2,65 miljoen. Nee, dat hebben ze afgewezen. Ik moet het wel goed zeggen. Zij willen namelijk 5 miljoen. Volgens de geruchten gaat het dan echt om de topteams. Dat zijn Mercedes, Red Bull, Ferrari. En dat zijn eigenlijk de voornaamste geldeisers. Moeten ze niet zo zeuren of hebben ze een punt?
Ja, zeuren een beetje, denk ik. Want ze hebben ook minder trainingstijd. Dus dat compenseert het een beetje. En ja, het kost natuurlijk niet zo heel veel meer als je er toch al bent. Motorslijtage, banden. Maar die krijgen ze waarschijnlijk. Dus ja.
Maar ja, je zult maar schade rijden. Zo'n ongeluk zoals Bottas of zo, weet je wel. Even zo'n ding afschrijven.
Tuurlijk, maar
dan ga je meer als een miljoen.
Is er nou meer schade in races dan in trainingen?
Qua auto's tegen elkaar wel natuurlijk. Zeker bij start. En een beetje per circuit verschillend. Maar hebben ze vorig jaar toch zien vliegen. Dat ook in de race met Bottas die meer als een miljoen schade had. En dat soort dingen, ja, daar word je toch niet vrolijk van als je een teambaas bent.
Ja, dat is ook de beweegreden waarom ze dus nu dit aanbod hebben afgeslagen. Hè. Ze zeggen gewoon dat het niet uit kan. Zeker als ze al met die budget cap moeten werken.
Ja.
Dat als er nu in één keer 6 sprintraces bij komen, ja, dan hebben ze daar gewoon bovenop dat budget cap hebben ze geld bij nodig om dat risico af te kunnen dekken voor potentiële schade.
Die kleinere teams die gaan makkelijker met een budget cap om dan de grotere teams. Omdat die al gewend waren aan 140, 145 miljoen. En Mercedes, Ferrari en Red Bull die moeten terug. Dus dan moeten ze salarissen inleveren en weet ik allemaal. Nou, dat doen die jongens ook niet. Dus ze zullen ergens op moeten knijpen. Ja, dan zullen ze maar zeggen we willen meer hebben voor de trainingen.
Was het eigenlijk een succes, Michel? Die
ja, ik vind dat wel mooi. Ik bedoel, kom voor races. Hè. Als het licht uitgaat, het is toch mooi om dat allemaal te zien. Dus als er 2 races zijn, ja prima. Ik zie dat met de Formule 2 ook. En bijna alle andere klassen wereldwijd, die rijden bijna tegenwoordig allemaal 2 races in een weekend als het geen endurance race is.
Ja, ik denk dat het ook wel echt mooi wordt hoor. En ik ga er stiekem ook wel van uit dat ze wel tot een overeenstemming gaan komen. Want Formule 1, de organisatie Formule 1 wil gewoon die 6 races. Hè. Ze hebben dan nu bedacht de eerste te doen meteen bij de seizoensopener in Bahrein. Hè. Dus daar een sprintrace, een qualifying race op de zaterdag. Imola willen ze een sprintrace doen. Canada, Oostenrijk, Zandvoort en dan aan het einde in Brazilië nog op Interlagos.
Je denkt meteen heel chauvinistisch, zou wel mooi zijn op Zandvoort, hè?
Ja, joh, ja, daar zit natuurlijk ook een commercieel dingetje achter. Want ze proberen natuurlijk die dag dat, dat het ietsje rustiger is met een race, extra publiek te krijgen.
Ja.
Nou, dat is in Zandvoort zit er al te veel mensen, dus daar, gaat het, daar is het niet voor. Maar het is fantastisch als we het hebben. Ja, het is veel leuker als kijkspel.
We zitten toch vrij laat, zeg maar kort voor het seizoen, om hier dat ze hier nog een klap op moeten gaan geven. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, ze hebben in de coronatijd natuurlijk overal klap op moeten geven. Het ging per uur. Ja. Dus wat dat betreft krijgen ze dat wel voor elkaar.
Mee uitkijken, hè? Wat je zegt, ergens klap op geven.
Ja, niet fijn, sorry.
En we zijn ook pas een maand geleden geëindigd, hè? Afgelopen jaar.
Ja, dat. Ja. Ja.
Het zit zo dicht op elkaar. Het is ook bijna niet te doen. Dus weet je, iedereen is nog een beetje aan het inhalen, natuurlijk. En de winterstop is volgens mij nog nooit zo kort geweest. Dus, en dan ook nog eens zulke grandioze veranderingen in de regelgeving en dat soort dingen. Nou, dan gaan ze dit er nog even bij doen. Maar
ik denk je zal het maar met je thuisfront moeten overleggen. Hè? 22 races en de hele wereld rond. Je bent er nooit meer. Dus dat is echt wel een zware job,
ja. Ja, te zwaar. Ik denk die monteurs die haken ook na 2-3 jaar af, joh. Die zijn dan helemaal afgepergerd en dat soort dingen. Dus dat gaat gewoon niet meer.
Gokt er iemand hier aan tafel? Casino's?
Nee.
Online?
Nee, ik ook
ben
niet.
Nergens aan verslaafd. Niet in alcohol, niet... Nee.
Bitcoins?
Nee, ook niet.
Is dat gokken?
Nou, wel een beetje.
Beetje?
Beetje toch. Beetje het wilde westen.
Ja. NFT's?
NFT's, ja? Oké, dan interpreteer ik als een ja, Jeroen. Oh, ja. PokerStars is de nieuwe sponsor van Red Bull. Een online gokplatform. Die is dit jaar niet alleen te zien op de overalls van Max Verstappen en Perez, maar ook op de auto's. Christian Horner die zegt hierover, ja, de sport die verandert eigenlijk continu. En dit helpt met het bereiken van een zo groot mogelijk publiek. Ik ben trots om het jaar af te trappen met deze aankondiging. Ja, een gokbedrijf. Ik heb er altijd een beetje mixed feelings bij.
Het gaat er gewoon om geld.
Nee, dat weet ik. Maar...
Ja, dus die jongens die beuren lekker een sponsortje erbij. Mercedes heeft 2 of 3 die afgehaakt zijn. Daar zullen ze ook niet blij mee zijn.
Nee.
En dan kunnen ze, want er zijn sommige dingen die natuurlijk buiten budget cap vallen. Dan kunnen ze daar weer meer op concentreren.
Ja. En jij zegt net wel tegen mij bitcoins en zo, maar crypto.com is ook al sinds vorig jaar of het jaar ervoor groot sponsor in de Formule 1.
Ja.
Dus en alcohol. Het is. Het hoort ook gewoon een beetje bij die, nou zeg maar, mannenwereld, denk ik, of zo. En ze zullen ongetwijfeld daar nog wel lettertjes onderin zetten van, als je het maar wel verantwoord doet, geld lenen kost geld, weet
ja,
ik veel.
Ja, 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 exact. Ja. Geld lenen kost geld, hè?
Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik leen nooit.
Nee.
Je leent uit.
Ja. Je pikt.
Zometeen in Formule 1 aan tafel heeft Helmut Marko een uitgesproken mening over Charles Leclerc. Je maakt in Raad het Autogeluid kans op €50 gratis tanken bij Tink. En we beantwoorden een vraag die is binnengekomen van Angela Bakker uit Franeker.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Je luistert naar Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks in Raad het Autogeluid maak je opnieuw kans op €50 gratis tanken. Maar eerst hebben we nog een vraag van Angela uit Franeker. Zij heeft een vraag via F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Dat staat altijd voor je open. De vraag is als volgt. Dit seizoen gaan we nieuwe banden zien onder de Formule 1 auto's. Van 13 inch gaan we naar 18 inch banden. Mario Isola van Pirelli die denkt dat deze banden eigenlijk ervoor gaan zorgen dat er nog maar één pitstop gemaakt zal worden tijdens de meeste races en op de meeste circuits. Is dat niet vreselijk saai? Jeroen?
Is dat saai? Ja.
Ja.
Kijk, het is wel zo dat een pitstop is vaak wel een moment waarin je natuurlijk, naast dat er van alles fouten kan gaan tijdens een pitstop of heel goed kan gaan, een spannend moment geeft, het ook wel een cruciaal onderdeel kan zijn van de strategie. Dus ik vind het persoonlijk ook wel jammer als er effectief minder pitstops gaan zijn.
Ja.
Of dat daadwerkelijk zo gaat worden, vraag ik me altijd nog wel weer af.
Ja, ze kunnen natuurlijk een zachter compound maken waar je echt 1,5-2 seconden per rondje sneller mee bent. En als ze die compounds ver uit elkaar laten vallen, dan krijg je meer dan 1 pitstop. Dus ik vind het nog niet helemaal een gelopen race, zeg maar, dat de banden maar 1 keer gaan wisselen.
Michel, vind jij er nog iets van?
Nou ja, wat Jeroen zegt, het is natuurlijk altijd spannend, de strategie. Dus twee maakt het nog wat ingewikkelder.
Ja.
Maar ook weer vaak, als je langs de baan zit, wordt het vaak ook te ingewikkeld. Als je niet een goed scherm hebt voor je, dan is het toch wel lastig om te volgen op de televisie veel beter.
Ja. Dus voor je denkt vooral aan de toeschouwers naast het circuit.
Ja, ze zijn natuurlijk ook bang voor ongelukken. Er kan natuurlijk alles meer gebeuren in zo'n pitstraat. Het loopt tot nu toe allemaal goed af, maar die monteurs kunnen er ook een keer onder liggen. Ja. Er is natuurlijk al verschillende dingen gebeurd. Dus ik denk dat het ook een stukje veiligheid is en een beetje meer overzichtelijkheid enzovoort enzovoort.
Waar ik zelf nog wel nieuwsgierig naar ben. Het zou zomaar kunnen dat het niet zo wordt hoor. Maar het zou zomaar kunnen met deze grotere velg. En dus een lagere band. Hè, dus het stuk rubber wat je aan de zijkant ziet. Was bij de oude band altijd heel hoog. En nu wordt dat platter. Het zou kunnen zijn dat we daardoor grotere kans hebben op lekke banden tijdens races. Mm. Wat je veel ziet is dat aan het begin van een race starten de raceauto's vaak op een lagere bandenspanning. Want de band wordt heet tijdens het rijden, dus zet die ook uit, wordt je banddruk hoger. Daarvoor moet je hem dus lager starten om ervoor te zorgen dat je op de juiste bandenspanning uitkomt. Stel dat je in het hits van de strijd bij het begin van de race net even over een hobbelige curbstone heen gaat. Dan kan het zijn dat doordat die band nu platter is. Eigenlijk door die curbstone hetzelfde als dat je met je straatauto op een harde stoeprand rijdt. Een deuk in de velg slaat of de band de structuur van de band kapot maakt en je dus een lekke band oploopt. Dus het wordt echt. Het zou nog kunnen dat daar misschien meer in gaat gebeuren het komend seizoen.
Dat is interessant. Afgelopen week deed het gerucht de ronde dat Cyril Abiteboul naar Red Bull zou gaan. Frans pakt de microfoon erbij. Maar Helmut Marko die drukt de geruchten nu de kop in. Hij zegt, ik weet niet waar dat gerucht vandaan komt. Ben Hodgkinson is hoofd van de motorafdeling en dat zal zo blijven. Ik zie een zucht van verlichting hier op links.
Ja, zeer zeker. Die man hoort niet meer thuis in de Formule 1, wat ik al eerder gezegd heb. Ik denk dat hij het zelf in de wereld gebracht heeft om toch te kijken of hij misschien ergens nog aan de bak kan.
Ja.
Maar dat is, in mij was het toen al een gelopen zaak, maar dat was 3 jaar geleden al met hem.
Frans zei hier namelijk vorige week, ik citeer, dubbele punt, Abiteboul, de man kan niks. Michel, ben je het daarmee eens?
Nou ja, hij heeft in het verleden wel wat gedaan, toch? Dus,
ja, geld opgemaakt en niks gepresteerd.
Dat is ook een ding. Nee, maar goed, hij is wel ergens mee bezig geweest. En we zien dat natuurlijk ook niet allemaal wat er allemaal achter de schermen en in de coulissen gebeurt.
Ja, er gebeurt niet veel bij hem in de coulissen. Dus daarom hebben we ook niet gezien. En daarom is hij ook nou weg. Hij heeft bij KTM niet veel gepresteerd, bij Renault niet. En dat verhaal doen we dicht dat boek. En dan zullen we misschien bij het BMX fietsen of zo tevoorschijn zien komen.
Zal nog te ingewikkeld voor hem zijn.
Raad het autogeluid.
Het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je in F1 aan tafel de kans om 50 euro gratis tanken te winnen. In Raad het autogeluid. Ik zit continu te kijken bij de inzenders, maar ik vind geen Abiteboul ertussen. Mario de Pizzaman is net klaar met de lunch. En die staat bij autobedrijf Paul van Bergen in Druten.
Als ik naar Druten rijd, dan kom ik bij Paul van Bergen. En dan kom ik vanzelfsprekend bij Jan Knevel terecht. Die hier altijd aanwezig is als je hier binnenkomt. We hebben net geluncht. Dat was een prima lunch weer.
Heerlijk. Van Marcus Antonius uit Leeuwen. Wat maakt die man lekkere broodjes?
Nou, dat is weer gratis en voor niks, zou ik zeggen.
Absoluut.
We staan bij een auto die het contactslot weer links heeft zitten.
Ja, we geven weer een tipje van de sluier. Volledig leder, beige leder interieur heeft hij. Dan heeft hij zijn mooie panorama schuifdak, heeft hij. Eigenlijk te veel om op te noemen. En hij is milieuvriendelijk.
Ja, dat zeiden we al, want dat is tegenwoordig heel belangrijk, schijnt.
Heel belangrijk, schijnt. Inderdaad, schijnt.
Beige interieur. Verder heb je eigenlijk alles wel verteld, dus zijn we heel erg benieuwd naar het geluid.
Ik ga proberen er een geluidje uit te krijgen.
Mooi. Ja, ik zeg het toch maar weer. Je weet wat ik wil gaan zeggen.
Ja, in de neutrale stand is hij wel heel, heel bescheiden.
Wel een beer van een auto. Waar vinden we deze auto?
www.paulvanbergen.nl. Daar vinden we ze wel.
Dank je.
Ja, weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Check het dan op paulvanbergen.nl, want daar staat hij gewoon tussen. Maak je kans op 50 euro gratis tanken bij Tink. Stuur je antwoord naar f1 aan tafel @grandprixradio.nl. gaan we het hebben over Charles Leclerc. Want in een interview met F1 Insider heeft Helmut Marko laten ontvallen dat Leclerc misschien toch niet het wonderkind is dat iedereen 2 jaar geleden in hem zag. Hij pakte vorig seizoen slechts 1 podiumplek en 2 pole positions ten opzichte van 4 podiumplekken voor Carlos Sainz. Die eindigde in zijn eerste jaar ook nog eens met 5,5 punt boven de Monegask in de eindrangschikking. Valt hij een beetje tegen?
Hij heeft het niet makkelijk gehad het afgelopen jaar met Ferrari. Hij is natuurlijk. Hij viel met zijn neus in de boter toen Ferrari wat extra had, mm-hmm, eigenlijk in de auto het jaar daarvoor.
Netjes gezegd.
Of hij door de mand valt als wonderkind vind ik misschien net wat grof te zeggen. Maar,
of doet Carlos Sainz het gewoon?
Nou ja, Carlos doet het ook wel gewoon steengoed. En is vanaf het begin af aan ook gewoon steengoed geweest. Hij is samen met Ricciardo eigenlijk de enige geweest die enigszins het vuur aan de schenen heeft kunnen leggen bij Max toen hij in hetzelfde team zat. Dus Carlos is ook gewoon steengoed. En ik denk dat Charles zich daar misschien een klein beetje in vergist heeft. Of in eerste instantie had Carlos iets langer de tijd nodig om te wennen aan de Ferrari. Dus dacht Charles, nou, ik ben hier toch nog wel het mannetje.
Ja.
En toen kwam Carlos in één keer een beetje opzetten. En die was echt wel serieus bezig en gas aan het geven. Ja, en nu moet Charles weer bijzetten.
Uitzonderlijk lang contract volgens mij, hè, bij Ferrari. 5 jaar? Volgens mij zit die 5 jaar vast, ja.
Ja, het is gewoon de protégé wel van Ferrari. Dat was ook, zo is hij ook helemaal geïntroduceerd daar destijds. Hè, bij Alfa begonnen en meteen door. Ja. Hij heeft zelfs ervoor gezorgd dat Ferrari van horlogesponsor gewisseld is. Die een mega grote deal hadden met Hublot. Maar omdat Charles Leclerc zo'n goede deal had eigenlijk met Richard Mille, is Ferrari ook in zee gegaan met Richard Mille helemaal groot.
Ja.
Dat geeft wel aan hoeveel invloed hij ook heeft op zo'n heel team. Dus hij moet wel aan de bak om inderdaad die reputatie waar te maken.
En er zijn natuurlijk nu niet heel veel mensen die bij Ferrari willen rijden. Natuurlijk wel vanwege het merk, dat is onweerstaanbaar. Maar Ferrari presteert nog niet goed. Dus de toppers, Hamilton en misschien ook wel Russell en Verstappen, die zeggen nog niet, ik ga even naar Ferrari toe.
Nou,
dus
dan is
Leclerc en Sainz wel de beste combi, vind ik.
Ja. Dus jij denkt dat de liefde voor het merk, voor het legendarische merk, niet groot genoeg is om mensen over de streep te trekken?
Nee, ik denk eerder dat geld dan een issue is om over te stappen. Maar zo groot is het merk niet meer op het moment. Hè. Ze zullen terug moeten komen. Want Ferrari moet je natuurlijk nooit afschrijven. Zitten hun hele leven al in Formule 1. Maar zo heel groot als het was, is het niet.
Nee, maar kan wel weer terugkomen. We weten niet met de nieuwe rules. Dus dan,
Ja, niet met de man Binotto daar. Dus ook mijn fan niet. Maar ik denk dat de rest zullen ze ook wel hier en daar wat mensen weggekocht hebben om wat beter te worden.
Hoe verklaar jij dat Carlos Sainz het eigenlijk beter doet dan Charles Leclerc afgelopen seizoen dan?
Ik denk dat hij er gewoon beter is. Die is net even een tandje sneller. En we praten natuurlijk over bijna niks. Hè. Ik bedoel, over 2 meter op een rondje bewijs van.
Ja.
Dus ja, maar het is het wel.
Ja. Heb je andere coureurs waar je naar uitkijkt, Michel?
Nee, want ik denk dat we de verhoudingen, zo schat ik het in, dat het allemaal weer zo net zo zal zijn. En Hamilton, die gaat roept maar dat hij niet gaat racen misschien. En dat hij eventjes een jaartje pauze neemt. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat dat gewoon een beetje een dwangmiddel is om de FIA uit te lokken. We hebben inderdaad een fout gemaakt. Want dat is hun ding.
Ja.
Ze lopen er nog steeds om te mekkeren natuurlijk. Dat ze eigenlijk onterecht zijn behandeld in die laatste paar rondjes.
Denk je niet dat Russell zich meer gaat bemoeien ermee? Dat die is toch wat beter dan Bottas? In het racen dan, hè? Niet over kwalificeren, maar het racen. Dus die zal zich wat meer...
Dat zal zeker kunnen, ja.
Zal Mercedes zeggen van we zullen een tandje terugzetten omdat Hamilton nog steeds de nummer 1 is?
Nee, ze gaan niks terugzetten.
Nou ja,
dat denk ik ook niet. Maar wat gebeurt er als Hamilton inderdaad? Hè? Maar ik zie het alleen maar als bluf. Maar stel nou voor dat het wel zo is. Wat gaat er dan? Wie zit er dan in het stoeltje?
Het zou toch heel jammer zijn voor de sport als het echt zo is? Ik kan me ook niet voorstellen.
Nee.
Ik weet niet of jij nog tijd hebt aankomend jaar.
Ja, we moeten eerst de sportschool weer in dan.
Die rug is wel weer goed. Hè?
Jij zegt inderdaad, jammer. Hamilton moet nog niet stoppen. Maar ik kijk er wel naar uit dat we op een gegeven moment een volle strijd krijgen tussen Max,
Russell,
Norris, Ricciardo eventueel, Carlos Sainz en Leclerc. Het zou zo tof zijn als je met McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull Checo Perez staat volledig in dienst van Max. Dus die doet daar ook wel in mee. Maar ik zou het zo tof vinden als je dus die jonge generatie. Inderdaad gewoon met al die verschillende kleuren en merken vol tegen elkaar ziet vechten. En dat je ook gewoon weer een keertje 4, 5 verschillende winnaars, 6 verschillende Grand Prix winnaars hebt in een seizoen.
Maar wanneer zijn zij er echt klaar voor dan?
Nou, ik hoop dus dat de nieuwe auto van komend seizoen die teams weer dichter bij elkaar gaat brengen. En ik ben ervan overtuigd dat al die rijders, Lando, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Charles Leclerc, George Russell en Max op een dergelijk niveau zitten. En er zit er altijd weer eentje beter bij. En op dit moment steekt Max in zijn hele pakket met Red Bull daar nog steeds wel met kop en schouders bovenuit.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat ze qua coureur zijnde echt wel met elkaar zouden moeten kunnen vechten als je het materiaal nog iets dichter bij elkaar krijgt.
Ja, maar of het materiaal bij elkaar komt, is natuurlijk maar een hele groot vraagteken. Want het kan ook verder uit elkaar. We zullen het zien na de testen, maar vooral na de eerste race, dan is het helemaal duidelijk. Maar
terwijl ze toch hopen dat het juist wat dichter bij elkaar gaat liggen.
Ja, dat is natuurlijk. Ze waren eigenlijk heel op de goede weg, hè, want het ging uiteindelijk goed. Maar dit is altijd een risico. En dat komt dan wel in de ontwikkelingstijd. Maar ja, het risico is er dat ze ineens secondes uit elkaar gaan liggen.
Ja. Ja. Jongens, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week. Frans, dank je wel. Michel, bedankt. Jeroen. Ik mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc meegeven naar huis. Veel plezier daarmee. Volgende week maandag is er een nieuwe F1 aan tafel. Draaiboek en productie deze week was in handen van Mario de Pizzaman. De redactie werd gedaan door Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving was in handen van Marnix Westhuis. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Ja, heren, geen flyovers meer voorafgaand aan F1 races. De reden is me eigenlijk een beetje ontschoten. Klimaat?
Klimaat, inderdaad. Duurzaam. En ze willen zich niet meer mengen in geopolitieke discussies en dergelijke.
Oh.
En, nou ja. Daarom geen militaire flyovers meer. Hè, dat je dus je krijgsmacht laat zien als land, weet ik veel.
Oh, oké. Jammer.
Ja, alles gaat weg. Tijd dat de Amerikanen weer echt even de macht grijpen. Want als je daar een race ziet, daar is volle show. Hè. Dat zie je ook met de pitgirls, alles, vliegtuigen, de hele handel alles tevoorschijn.
Ja. Ja, ik vind dat afgelopen moet zijn. Al die black matters en al dat soort dingen. Laten we de sport gewoon sport houden zonder politiek. Ja. Daar is het voor. En dan verbroedert het uiteindelijk nog het meeste.
Ja. Nee. Niks van jou om minister-president te worden? We hebben wel een vacature binnenkort, denk ik.
Nou, ik denk niet 2 dagen. Met al die mensen die je om je heen krijgt. Dat is niet ons DNA. Denk
maar ik vind het wel een interessante gedachte, minister Blekemolen. Wat is het eerste wat u gaat veranderen in Nederland? Je mag 1 ding veranderen.
Hij maakt mij minister van Financiën. Dan komt het helemaal goed.
Jij als penningmeester gaat niet lukken.
Nee. Nee.
Want dan gaat het allemaal 1 richting op.
Gaat het allemaal naar Frans.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.